أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and equitable sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ik en jullie, niemand van ons is zonder fouten. En iedereen van ons trapt wel eens in de valstrikken van de shaitaan. En het onderwerp van deze lezing is de shaitaan en zijn valstrikken. En hij weet ons, mij ook, keer op keer toch weer de fout in te laten gaan. En ik ben niet te hoogmoedig om toe te geven dat dat gebeurt. Ik ben een mens, ik ben een zoon van Adam, een nakomeling van Adam alayhi salam. En Adam alayhi salam zelf is ook in een van de valstrikken van de shaitaan getrapt. En jammer genoeg is dat zo, heeft het zo moeten gebeuren. Maar de shaitaan wist hem te benaderen. Dat betekent dat de shaitaan wist wat de zwakke plek was van Adam alayhi salam. En hij weet dat van elk van ons. Wij hebben onze zwaktes en onze momenten van zwakte. En onze zwakke plekken die de shaitaan precies weet te pakken en te gebruiken op de juiste momenten. Zodat wij in die valstrikken van hem toch keer op keer blijven trappen. Maar ik zeg, beste broeders en beste zusters, heb hoop. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft de deuren van berouw nog niet gesloten. Dus wanneer wij een fout begaan, omdat de shaitaan ons ergens toe beweegt, weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw berouw daarop zal aanvaarden wanneer deze oprecht is. En mocht het zo zijn dat je in het vervolg dezelfde fout begaat, toon weer berouw voor die fout. En blijf niet ophouden. Geef niet op zoals de shaitaan ook niet opgeeft om jou van Sirat al-Mustaqim af te houden. Hij heeft strijdlust om jou Jahannam in te laten werpen. Jij moet diezelfde strijdlust hebben of nog beter dan dat. En hem blijven bestrijden gedurende jouw leven tot aan jouw laatste snik. Want de shaitaan is onze voor eeuwig verklaarde vijand. Hij heeft het zelf verklaard en Allah heeft het verklaard in de Koran. Hij zegt tegen ons in de Koran dat de shaitaan voor ons een duidelijke vijand is. En hij zegt daarop gelijk, فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّ. Dus neem hem ook als jullie vijand. De shaitaan is een vijand. En vijanden hou je van je af. Die wil je niet bij je in de buurt hebben. Opdat zij jou kunnen schaden. Want dat is waar ze op uit zijn. De shaitaan net zo. En hij heeft een belofte aan Allah gemaakt. Daar kom ik zo meteen op terug. Dat hij van de nakomelingen van Adam alayhi salam zoveel mogelijk mensen Jahannam in zal meebrengen met hem. Want hem is Jahannam al beloofd. Deze shaitaan, deze iblis. Maar hij heeft Allah de belofte gedaan om zoveel mogelijk nakomelingen van Adam alayhi salam met hem mee te nemen Jahannam in. En als je nu kijkt naar de hele wereld en de bevolking erop, en je kijkt in de geschiedenis van de wereld, waren de gelovigen altijd in de meerderheid of de ongelovigen? De ongelovigen. Dus je ziet dat de shaitaan zijn missie succesvol uitvoert. Hij is succesvol in zijn belofte aan Allah. De meerderheid van de mensen is niet gelovig. Als we nu kijken naar de gelovigen over de hele wereld, als je de officiële cijfers wilt zien, zeggen ze 1,5 miljard is moslim. Van de 6 à 7 miljard die er op aarde bestaan. Dus het is een dikke meerderheid voor Iblis. Dat hij die mensen al heeft weten af te leiden van Sirat al-Mustaqim. En daaronder zitten voormalige moslims. Daaronder zitten mensen die niet gelovig zijn, die nooit willen geloven. En het geloof maar iets vinden van oudsher. Iets wat verzonnen is door iemand ooit. Maar dat is in eerste instantie wat de shaitaan hun influistert. En vervolgens maken zij daar in zichzelf een waarheid van. Dus zij zullen altijd te hoogmoedig zijn om te geloven in de boodschap van Allah. Deze mensen. En dan is er een kleine groepje aan gelovigen die wel in de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wasallam geloven. En in de boodschap van de voorgaande boodschappers. En als je kijkt hoe Mohammed sallallahu alayhi wasallam degene beschrijft die uiteindelijk op de dag des oordeels het paradijs in zullen gaan, dan is dat ten opzichte van de gehele schepping. Aan mensen alsof wij een witte haar zijn op de zwarte vacht van een zwarte os. Eén wit haartje. Dan moet je je voorstellen wat hij daarmee bedoelt, is dat die hele zwarte vacht van die os kun je vergelijken met het aantal mensen dat ooit geschapen is die Jehennem ingaan. En die ene zwarte haar die os heeft, dat zijn de gelovigen. Die in de loop der tijden in hun boodschappers hebben geloofd en het paradijs ingaan. Zo weinig. Dus je ziet, de missie van de shaitaan is al aangekondigd dat die zal slagen. Maar wij, omdat wij deze openbaringen hebben gekregen en deze kennen, moeten we daar niet intrappen. De vijandigheid van Iblis, beste broers en beste zusters, is groot. De vijandigheid van hem richting ons is ontzettend groot. En het begon al toen Adam alayhi salam geschapen was. En ik ga ervan uit dat jullie allemaal het verhaal wel kennen van de schepping van Adam alayhi salam. Ik ga er daarom in vogelvlucht even doorheen. Allah subhanahu wa ta'ala had besloten om een mens te scheppen. En die op aarde te plaatsen. En de engelen al waren toen Allah dat van plan was en dit had bekendgemaakt, gezegd: waarom zou u dat doen, terwijl wij u verheerlijken en wij u lofprijzen, wetende dat deze mensen op aarde alleen maar verderf zullen zaaien en bloed zullen vergieten? Allah, zijn antwoord tegen de engelen was: ik weet beter wat jullie niet weten. En Allah ging door met zijn plan om een mens te scheppen. En uiteindelijk had hij dat gedaan. En er is natuurlijk niemand die Allah tegenhoudt als hij iets wil doen. En hij had Adam alayhi salam geschapen. Maar de ziel nog niet ingeblazen. Dus toen hij allerlei soorten aarde van de wereld bij elkaar had geraapt en een mens had geschapen en hem Adam had genoemd alayhi salam, stond hij daar als nog een levenloos standbeeld. En Iblis, die was jaloers. En hij begon steeds rondjes om dit standbeeld van Adam alayhi salam te lopen. En zich te bedenken: waarom zou Allah jou scheppen? Waarom maakt hij jou van klei, terwijl ik van vuur ben gemaakt? Hoe kan ik jou misleiden? Hoe kan ik laten zien dat ik superieur ben over jou? En hij was zijn plannen al aan het beramen, Iblis. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala besloten had om de ziel in Adam alayhi salam te blazen. Zo deed hij. En hij gaf het bevel aan alle engelen, en Iblis was onder hen, om de sujud te doen richting Adam alayhi salam. Allah beveelt iets, dus wat zie je? De engelen voeren het gelijk uit. Zonder vraag, zonder discussie, niks. En zo zijn de engelen. Zij zijn zondeloos en doen meteen datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala hen uitvoert om te doen. Maar de enige die niet de sujud deed, was Iblis, die onder hun was. En laat ik even een misvatting uit de wereld helpen. Iblis was geen engel, ook geen gevallen engel. Hij bevond zich gewoon in de gezelschap van de engelen. Want Allah zegt in de Koran over Iblis: kana min al jinni fafasaqa an amri rabbih. Hij behoorde tot de djinn. Dus Iblis is een djinn, geen engel. En een djinn is een ander schepsel dan een engel. Een engel is uit licht gemaakt en een djinn is uit rookloos vuur gemaakt. En hij behoorde tot de djinn, zoals Allah zegt in Surat Kahfi, vers 50. Fafasaqa an amri rabbi. En hij was de opdracht van zijn Heer ongehoorzaam. De opdracht om te knielen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala vroeg aan Iblis: wat weerhoudt jou? Ma man'aka en tasjuda lima khalaqtu biyadi. Wat weerhoudt jou om neer te knielen voor datgene wat ik met mijn beide handen heb geschapen? Waarop Iblis tegen Allah zei: ik ben beter dan hij. En de ayat in de Koran zijn hier verschillend over. In verschillende bewoordingen, maar ze komen allemaal op dit volgende neer. Ik ben beter dan hij. U heeft hem geschapen uit klei en mij uit vuur. Met andere woorden, vuur is beter dan klei. Vuur vernietigt klei, dus ik ben beter dan hij. Waarop Allah tegen Iblis zei, omdat hij deze opdracht ongehoorzaam was, fakhruj minha. Ga hieruit weg. Fa inna karajim. Jij bent verdreven. Wa inna alayka la'anati ila yawmiddin. En waarlijk op jou rust mijn vloek tot aan de dag des oordeels. Waarop Iblis, en hij wist dat hij hier niks meer tegen kon inbrengen, aan Allah vroeg om uitstel. Geef mij uitstel tot aan de laatste dag. En je zult zien dat ik de meeste van de nakomelingen van hem, van Adam alayhissalam, zal afleiden van het juiste pad. Allah zei, jij behoort tot degene die uitstel heeft gekregen. Allah gaf hem dit. En hier is het ontstaan begonnen van het goede en het kwade. Goed en slecht. En je ziet ook dat zaken in stand blijven houden wanneer er een goed is en een slecht is. Want als alles goed is, kent men geen slechtheid. En als alles slecht is, kent men geen goedheid. Dus er moet beide aanwezig zijn, zodat er een verschil is. Zo blijven zaken in stand gehouden worden. Zo blijft deze vijandigheid dus ook in stand tussen Iblis en zijn shayateen en de mensen. Adam alayhi salam en zijn nakomelingen. En Iblis zei tegen Allah, omdat u mij hebt doen afdwalen, zal ik hun belemmeren op uw rechte pad. En daarna zal ik zeker tot hen komen. Van voor hen, van achter hen, van hun rechterzijde en van hun linkerzijde. En u zult de meeste van hun niet als dankbare aantreffen. Een van de mooie zaken die uit deze ayah gehaald wordt door de geleerden, is dat Iblis hier zegt, ik zal ze pakken van alle kanten. Links, rechts, voor, achter. Maar niet van boven. Want boven is de plek van degene die verheven is boven jou. En Iblis is niet boven ons. Hij komt niet boven ons. Hij heeft geen macht over ons. Het enige wat Iblis kan, is influisteren. Dus wat deed hij toen hij verdreven werd uit de gezelschap die bij Allah aanwezig was, waar met name de engelen waren? Hij ging daar weg. En Adam alayhi salam werd het paradijs in gestopt. Hij mocht daar verblijven. En hij had alles wat hij zich kon begeren. Hij miste alleen één ding. Hij miste een verwant. Iemand met wie hij kon optrekken. En Allah subhanahu wa ta'ala kende zijn wens. En hij pakte een rib van Adam alayhi salam uit zijn ribbenkast. En hij schiep daar Hawa uit. Zijn vrouw. Hawa zou zijn vrouw worden. En toen hij op een dag wakker werd, trof hij haar ineens bij hem aan. En hij dacht, wie ben jij? Het was het mooiste wat hij ooit had gezien. En datgene waar hij zo naar hunkerde, wat hij zo verlangde, was hem gegeven. En zijn vrouw zat naast hem. En samen zouden zij verblijven in het paradijs. En zij mochten eten en drinken van overal waar ze maar wilden. En jullie kennen het verhaal. Er was alleen één boom die voor hun verboden was om van te eten. Dus zij onthielden zich daarvan. Adam en zijn vrouw. Toen vervolgens Iblis, die ondertussen natuurlijk de zwaktes van Adam alayhi salam kende, zich wist een manier te banen om hem bij hem in te fluisteren en bij zijn vrouw in te fluisteren om toch van die ene boom te eten. En wat fluisterde hij in? Hij fluisterde in, als je van die boom eet, dan zul je onsterfelijk worden. De dood zal jou niet treffen. Waarop Adam en zijn vrouw toch verleid raakte om van die boom te eten. En nog iets anders wat je vaak mensen hoort vragen van, hoe kan het dan? Iblis was toch al verdreven. Hoe kon hij Adam en zijn vrouw influisteren? Hij was al niet meer in hun gezelschap. De geleerden zeggen, dit behoort tot iets van het ongeziene. Wij weten niet hoe Iblis influistert. Hij kan het van een afstand doen. Hij hoeft niet per se dicht bij de persoon te zijn. Dus wat bij het ongeziene hoort, al-ghaib, en de Koran bericht daarover, neem het zoals het is. En probeer je geen fantasieën in te beelden waardoor iets niet zou kunnen. Onze fantasie, onze vermogen om iets te bedenken is te beperkt daarin. Wij kennen Iblis niet, wij weten niet hoe hij eruit ziet. We weten ook niet wat zijn capaciteiten zijn. Dus voor hetzelfde geld, en zo moeten we het ook accepteren, kon Iblis Adam alayhi salam van verre afstand influisteren. Want hij was niet meer in die gezelschap en hij was niet meer, zeker niet in het paradijs. Waar Adam alayhi salam op dat moment verbleef met zijn vrouw. Dus Iblis had hun verleid om van die boom te eten. En ja hoor, Adam alayhi salam trapte erin. En deze zonde tref je in alle hemelse boeken. Alle hemelse boeken spreken over deze fout van Adam alayhi salam. De Injil, de Torah en ook de Koran spreken over de fout die Adam alayhi salam hier had gemaakt. Maar wat gebeurde er? Allah strafte Adam alayhi salam en zijn vrouw en hij stuurde ze naar de aarde, naar de wereld. Een plek waar ze zelf moesten zorgen nu voor hun kleding, voor hun eten en voor hun onderdak. Terwijl ze in het paradijs alles hadden wat ze wilden. En dit was de straf die ze kregen. Voor het ongehoorzaam zijn aan Allah. Maar wat deed Adam alayhi salam op dat moment meteen? Hij verrichtte berouw. Hij toonde berouw. En daarom zeg ik ook tegen jullie en tegen mezelf. Als je een fout begaat, toon berouw. Volg het voorbeeld van Adam alayhi salam. Dat nadat je beseft dat je een fout begaan hebt, je meteen je berouw vol terugkeert tot je Heer. Want hij is degene die jouw berouw accepteert. En dat heeft hij bij Adam alayhi salam ook gedaan. En hij heeft zijn berouw geaccepteerd zoals in de Koran staat. Allah leerde hem de woorden om berouw te tonen en hij toonde berouw. En Allah accepteerde meteen. Dus na het uitzitten van de straf, zeg maar, uiteindelijk zal Adam alayhi salam natuurlijk weer terug zijn in het paradijs, net als alle andere gelovigen. Dus Iblis is vanaf dat moment, al vanaf het moment dat de mensen geschapen werden, de vijand van de mens. De zelfverklaarde vijand van de mens. En het is zijn levensmissie om zoveel mogelijk mensen met hem mee de hel in te jagen. En Allah zegt dan ook in de Koran op vele verschillende plaatsen, neem hem niet als vriend, neem hem als vijand juist. En zorg ervoor dat je niet de shaitan volgt, want volg je hem in zijn voetstappen, dan zul je verlies leiden. En de ayat zijn er echt ontzettend veel. Ik zie mensen niet schrijven, dus ik hoef niet per se de ayat te noemen. Surat Noor, Surat Toba, noem het maar op, Surat Nisa, Surat Maryam. Het zijn allemaal versen waarin Allah subhanahu wa ta'ala ons waarschuwt voor de shaitan. Dus ik kan ze opnoemen, als jullie dat zouden willen. Ik heb ze hier 1, 2, 3 in het Nederlands staan. Surat An-Nur, vers 21. Ja, ayyuhalladhina amanu, o jullie die geloven, volg niet de voetstappen van de shaitan. En wie de voetstappen van de shaitan volgt, waarlijk hij, de shaitan, beveelt de gruweldaden en het verwerpelijke. Een waarschuwing, niet doen. Vervolgens zegt hij in Surat Maryam, vers 83. Zie jij niet dat wij Satans gestuurd hebben naar de ongelovigen om hen tot wanorde op te stoken? Neem daar een voorbeeld van. Als je ziet dat daar wanorde is, daar waar de shaitan het actiefst is, volg dat dan niet. En onthoud je daarvan. Wees daarvan in de buurt, uit de buurt. En ieder die zich afwendt van Allah en de Satan volgt, vernietigt alleen zichzelf. En hij is een verliezer. In deze wereld, maar ook in het hiernamaals. Allah zegt in Surat Nisa, vers 119. En wie in plaats van Allah de shaitan tot beschermer neemt, die zal waarlijk en duidelijk verlies lijden. Ja, dus continu waarschuwingen om niet de voetstappen van de shaitan te volgen. Want weet, de shaitan is de zelfverklaarde vijand van de mens. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een aantal remedies gegeven om ons te beschermen van deze vervloekte duivel. Hij die continu achter ons nazit, ons najaagt. En deze remedies zijn eveneens in de Koran te vinden. Dus wat is jouw wapen tegen de shaitan en jouw schild tegelijkertijd tegen de shaitan? Dat is de Koran. En er zijn, die ga ik ook inshallah noemen in deze lezing, een aantal specifieke versen in de Koran die bescherming bieden tegen de shaitan. Versen waar de shaitan voor terugdeinst, waar die bang voor is, waar die voor vreest. En er zijn ayat en smeekbedes waardoor je bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala kan krijgen door middel van wakende engelen over jou. Dus er zijn gedurende de dag activiteiten die je doet, ja, je stapt je deur uit, je stapt je huis in, je gaat naar je werk, je kleedt je aan, noem het maar op, je hebt gemeenschap met je vrouw, et cetera. voor al die zaken zijn er bepaalde smeekbedes waarbij je bescherming tegen de shaitan vraagt bij Allah. Ja, dus dat zijn zaken die je vooral moet onthouden en jezelf eigen moet maken en moet leren. Want de shaitan, werkelijk, die is er op elk moment van de dag, bij elke activiteit die je doet, aanwezig. En zoals in Sahih Muslim ook lezen, de shaitan stroomt in het lichaam van de zoon van Adam, van de mens. Net zoals bloed stroomt door zijn aderen. Dus de shaitan is met ons, maar het is aan ons om onze aderen te vernauwen en het hem moeilijk te maken om zich daarin een weg te banen. En dat is een van de redenen waarom ze zeggen dat vasten een bescherming is tegen de shahwa, tegen de lusten en tegen de shaitan. Waarom? Wanneer je vast, vernauwen je aderen, omdat er te weinig eten en drinken in doorstroomt. En als de aders vernauwd zijn, is het voor de shaitan moeilijker om zich een weg te banen. En je ziet het ook, wanneer iemand vast is, die bedeester, is die nederiger, heeft die minder fut om dingen te doen. Maar als iemand aan het eten is, en vooral mensen die uitbundig eten, die hebben te veel energie. En die gaan luidruchtig lachen en achterover zitten, alsof ze geen zorgen hebben. Alsof er geen dag des oordeels aan zit te komen. En ze vergeten datgene waar het om draait. Dus de shaitan probeert mensen met van alles bezig te houden, behalve met ibadah, behalve met dhikrullah. En daar komen we zo direct, inshallah, ook op. En weet dat, beste broeders en beste zusters, de shaitan geen macht over ons heeft. Hoe bang hij ons ook probeert te maken. Of hoe bang, hoe eng de verhalen over hem ook zijn. Of dat je ook mensen ziet die bezeten raken door duivels. Die duivels, die djinn, die in de mensen komen, die zijn zelf daar ook niet toe in staat, behalve wanneer iemand zelf zwak is in geloof en zelf geen beschermingen opwerpt tegen de shaitaan. Deze mensen maken zichzelf een slachtoffer. En als je de Koran verlaat, en als je het gebed verlaat, en als je het dhikr verlaat, en als je islamitische kledij verlaat, dan maak jij de shaitaan alleen maar makkelijk om binnen te komen. Dus het is aan ons om onszelf te beschermen en te wapenen tegen hem. Want in de meeste gevallen, in alle gevallen, heeft de shaitan geen macht over ons. Het enige wat hij kan, is influisteren. Iets mooi maken, wat haram is. Iets ogenschijnlijk mooi doen laten lijken. Een fenomeen wat ik de laatste tijd vaak tegenkom, is dat broeders en zusters, jammer genoeg, toch nog een rentelening aangaan bij de bank om een huis te kopen. Terwijl zij ook weten dat rente haram is. En Allah zegt in de Koran, wie een rentelening aangaat, wees voorbereid met een oorlog met mij en de boodschapper van Allah. Wil jij een oorlog met Allah? Wil jij een oorlog met de boodschap van Allah? Lijkt me niet. Ook deze mensen weten het donders goed. Dat rente haram is een welbekend feit binnen de islam, net zoals dat het gebed verplicht is. Iedereen weet dat het gebed verplicht is. En toch zijn er mensen die het niet doen. Dat is het werk van de shaitaan. Iets mooi laten lijken wat helemaal niet mooi is. Ja, maar ik heb een huis nodig. Ik zorg toch voor mijn gezin. Ik zorg voor een inkomen. Ik los mijn schuld af. Wat is het verschil als ik een duur huis koop voor 50.000 euro meer aan een bank die dat huis gekocht heeft? Moet ik toch ook aflossen per maand? Ja, het verschil is dat daar geen rente in zit. En in die andere rentelening wel rente zit. Het feit dat er rente in zit, maakt de handelstransactie haram. Dan moet je ervan afblijven. Dan moet je ervan onthouden. Waarom? Ik wil geen oorlog met Allah. Dat is de reden. En toch, subhanallah, de laatste tijd krijgen we mails binnen. Ja, ik heb toen en toen heb ik een rentelening aangegaan uit nood, want ik kon geen huurhuis vinden. Liever een huurhuis dan oorlog met Allah. Dat is mijn antwoord altijd. Dan maar 800 euro per maand betalen voor een woning, of 900 of 1000, maar ik heb vrede met Allah. En hij schenkt zegeningen in mijn bezit. En hij zorgt ervoor dat mijn maandelijks inkomen genoeg is om mij te voeden, mijn vrouw en mijn kinderen. Maar als ik per maand 600 of 700 euro moet uitgeven, waarvan 150 euro rente is, en ik meer geld overhoud in mijn portemonnee, maar wel oorlog heb met Allah, sorry, ik kies voor optie 1. Zodat ik op de dag des oordeels niet opsta als een bezeten shaitaan, zoals Allah degene omschrijft die in rente handelde. Zij zullen opstaan op de dag des oordeels alsof zij bezeten zijn door de shaitaan. En ze hebben oorlog met Allah. Ik heb liever dat ik vredig opsta op de dag des oordeels, maar ik besef wat er gebeurt, dat dit de beloofde dag is van Allah en dat ik mij onder de schaduw bevind die Allah op die dag heeft gezet. De enige schaduw die er is. En er zijn groepen mensen die daaronder mogen vallen. En ik hoop dat ik daar een van ben, zonder dat ik oorlog heb met Allah. En dat ik mijn verrekening tegenover Allah in alle rust en vrede kan aangaan. En dat ik niks op mijn kerfstok heb. Natuurlijk heb ik mijn fouten zoals ik zei, maar niet van de mubiqat, niet van de grote zondes. Niet van de vernietigers, zoals ze letterlijk vertaald zijn. De grote zondes die het geloof kapot maken. Daaronder valt ook rente. En de shaitan zal op diezelfde dag des oordeels ook zeggen, voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan en ik heb jullie een belofte gedaan. Maar ik liet jullie in de steek. Ik had geen macht over jullie, hij zegt het hier zelf. De woorden van Allah, hoe Iblis zal praten tegen de mensen op de dag des oordeels, ik had geen macht over jullie. Behalve dat ik jullie heb geroepen, ik heb jullie alleen ingefluisterd. Waarop jullie mij gehoorzaamden. Jullie hebben de daad verricht. Ik heb alleen gezegd, alcohol is lekker. Je hebt zelf het glas naar je mond gebracht. Niet ik. Verwijt mij daarom niet, zegt Iblis. Verwijt jullie jezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Iblis is al vernietigd. Hij wist het al voordat de mensen op aarde zouden komen. Dat hij vernietigd zou zijn in Jahannam. Ik heb mijn eigen problemen, zegt Iblis op die dag. En jullie hebben jullie eigen zaak. Ik verwerp, zegt hij, datgene wat jullie voorheen als deelgenoot hebben genomen aan Allah. Toekende aan Allah. Voorwaar de voor de onrechtplegers is er een zware bestraffing. Dus Iblis wordt hier geciteerd door Allah in de Koran, Surat Ibrahim. En hij laat zien op de dag des oordeels dat Iblis iedereen de rug zal toekeren. Al die miljarden mensen die hij heeft weten te misleiden, op die dag keert hij zijn rug toe van die mensen. En hij zegt, jullie hebben jullie problemen, ik heb de mijne. Ik heb niks met jullie te maken. Jullie dragen jullie eigen zondes, jullie hebben het zelf gedaan. Niet ik. Het enige wat ik kon doen is jullie influisteren. Ik had geen macht over jullie. Wij gebruiken onze eigen spieren, onze eigen ledematen om die zondes te verrichten. Wij worden niet gedwongen. Het gaat niet vanzelf dat iemand onze hand bestuurt of onze voeten bestuurt en ons naar de discotheken brengt of de koffieshops. Nee, dat doen we zelf. Onze hersenen geven de opdracht aan onze ledematen om iets te doen. En wij worden daarvoor verantwoordelijk gesteld. Dit zijn ledematen en lichaamsdelen die wij van Allah hebben gekregen. In bruikleen. Dit is jouw lichaam. Gekregen van Allah. Hoe ga je ermee om? Hou je het gezond? Hou je het goed? En wat verricht je met de ledematen die ik je gegeven heb? En de zintuigen die ik jou gegeven heb? Wat doe je ermee? Alles zal op de dag des oordeels voor of tegen ons getuigen. Op de dag dat de monden verzegeld worden. Ze kunnen niet meer praten. Dicht. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ En de handen zullen spreken en de voeten zullen getuigen van wat zij hebben gedaan in het wereldse leven. Dan is het klaar. We hebben niks meer in te brengen. Onze monden worden verzegeld. We kunnen niks meer zeggen. We kunnen niet liegen. En onze ledematen zullen gaan praten. Ik denk genoeg bangmakerij tot nu toe. Wat belangrijk is dat we moeten weten wat de valstrikken van Iblis zijn. Wat zijn de dingen waarin hij ons wil laten vallen, opdat wij tot die mensen zullen behoren die met hem Jahannam mee ingaan. Het eerste wat hij probeert te bereiken bij een zoon van Adam, bij een mens, is dat deze shirk en koefer begaat. Dus dat hij iemand anders aanbidt dan Allah. En ongelovig is aan Allah. Dat de persoon de islam in dit geval verwerpt. Als hem dat niet lukt, gaat hij over op een wat zwakkere middel. En hij gaat over erop dat hij die persoon ertoe drijft om innovaties in het geloof te brengen. Nieuwigheden. Iets wat niet in de openbaring staat. Niet in de Koran en niet in de Sunna. En hij beïnvloedt die persoon, fluistert zodanig in dat hij hem op ideeën brengt om iets nieuws in het geloof te brengen. En hoe doet hij dat? Wederom door iets mooi te laten lijken terwijl het niet mooi is. Het geloof is al perfect. Mooier kan hij niet zijn. Dus als je er iets aan toevoegt, wordt het alleen maar lelijker. En als je iets ervan afhaalt, wordt het alleen maar lelijker. Allah zegt al in Surat Ma'ida, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Vandaag heb ik voor jullie, jullie geloof vervolmaakt. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. En ik heb jullie, de ni'ma, mijn gunst aan jullie, vervolledigd. En ik heb voor jullie de islam uitgekozen als geloof. Klaar. De openbaring was toen ook klaar. Dit was het laatste vers dat werd geopenbaard aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het was klaar. Geen nieuwe openbaringen kwamen hierna. Dus het geloof is perfect. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft zijn boodschap perfect overgebracht. Niks erbij, niks eraf. Pas toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala zijn leven genomen. Nadat hij zijn boodschap, missie perfect had uitgevoerd. Dus een innovatie, een bid'ah, maakt het geloof alleen maar lelijker en imperfecter. Dat is wat de shaitan probeert. Dus eerst koffer en shirk proberen te plegen. Als dat niet lukt, dan bid'ah, innovaties. En als dat niet lukt, dan probeert hij weer een iets lichter middel. Dan probeert hij degene om wie het gaat ertoe te drijven dat hij grote zondes verricht. Zoals rente, wat ik zei. Zoals zina. Zoals het drinken van alcohol. Hoe herken je wat een grote zonde is? Als deze zonde een bepaalde waarschuwing heeft gekregen. In de Koran of in de Sunna. Als er bijvoorbeeld wordt gezegd, zoals ik net zei, iemand die rente consumeert, heeft oorlog met Allah en de boodschapper. Of die staat op de dag des oordeels als een bezeten duivel. Als iemand die bezeten is door de duivel. Er zijn zware waarschuwingen. Of wanneer je uit de rahma van Allah wordt verdreven. Wanneer je vervloekt wordt. Iemand die vervloekt is, die wordt verdreven uit de rahma van Allah. En er zijn bepaalde zaken waardoor iemand vervloekt kan raken. Wat bijvoorbeeld, als een vrouw bijvoorbeeld, of een man, wat ook wel eens gebeurt, de wenkbrauwen epileert. Diegene is vervloekt door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En wat betekent vervloekt? Hij is verbannen uit de rahma van Allah. Uit de barmhartigheid van Allah. En wat hebben wij nodig om het paradijs in te komen? De rahma van Allah. Als wij daaruit verbannen zijn, dan kunnen we het paradijs wel op onze buik schrijven. Ja, dus dat moeten we niet doen. Zaken die grote zonden zijn, die herken je aan de waarschuwingen die eraan verbonden zijn. Als het verrichten van grote zonden niet lukt, dan gaat Iblis weer over op iets anders. Een lichtere middel. En dan probeert hij de persoon in kwestie te drijven om kleine zondes te verrichten. Maar ook kleine zondes mogen wij niet onderschatten. Want zoals de geleerden mooi hebben omschreven, bergen bestaan uit kiezelsteentjes. En als kiezelsteentjes allemaal bij elkaar komen, op één hoop heb je toch een berg. Dus dat is wat we moeten ontlopen. Als Iblis dat ook niet lukt, gaat hij weer over op een lichtere middel. En hij zal proberen de persoon bezig te laten zijn met toegestane zaken, maar dat zijn zaken waar je niet voor beloond wordt. Als je ze doet, word je niet beloond en niet bestraft. En hij probeert hem daarmee bezig te blijven houden in plaats van met goede daden waar wel beloningen achter zitten. Dus je ziet dat Iblis steeds wanhopiger wordt. En hij probeert allerlei andere middelen te zoeken om iemand daarin te laten trappen. Daarmee bezig te blijven zijn. En als dat ook niet lukt, dan houdt hij hem bezig met zaken die goed zijn. En laat hij hem zaken die beter zijn dan dat om te doen, probeert hij de aandacht niet aan te geven. Dus Iblis die probeert. En uiteindelijk grijpt hij naar de minst schadelijke zaak. Maar hij probeert je nog steeds te schaden. Bijvoorbeeld, iemand die aan het bidden is. Die wordt continu gestoord in zijn gebed. Zijn concentratie wordt continu onderbroken door Iblis. En er zijn verschillende shayatin die hierin gespecialiseerd zijn. Als ik me niet vergis is het ganzab. Die de personen in het gebed stoort om het gebed naar behoren te verrichten. En pikt van hun khushu'. En pikt van hun recitatie. En hun gedachtes ergens anders tijdens het gebed naartoe willen drijven. En in het gebed zelfs dat de persoon in kwestie die aan het bidden is, het gevoel heeft alsof hij een windje heeft gelaten. En twijfelt, heb ik een wind gelaten? En hij is de hele tijd bezig met deze twijfel. Terwijl hij in het gebed is. En dit is hoe deze shaitaan de beloningen uit het gebed zelfs van jou wil wegschrapen. Alles wat hij kan om jou tot de verliezers te laten behoren, al is het maar gering verlies, Hij wil het klaarspelen. Hij wil dat het lukt. Dus je ziet hoe gedreven hij is. En wij moeten op zijn minst net zo'n gedrevenheid hebben om niet in zijn trappen te vallen. En er zijn, zoals ik zei, heel veel remedies en beschermingen in de Koran te vinden tegen de shaitaan. Ik ga ze ook wederom hier in vogelvlucht langs. Het eerste wat je moet doen is altijd toevlucht zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaitaan. Simpelweg door te zeggen, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Zeg het met overtuiging, zeg het met overgave en zeg het met volledige vertrouwen op Allah. Dat hij je zal beschermen tegen deze vervloekte shaitaan. En je ziet zelfs dat mensen in hun slaap worden gestoord door de shaitaan. Mensen hebben nachtmerries en enge dromen. En het zijn dromen van de shaitaan. En wat heeft Allah, de profeet sallallahu alaihi wasallam, geleerd? Wanneer dat gebeurt, zeg a'udhu billahi minash shaitani rajim. Tuf 3 keer over je linker schouder en ga op je rechterzij liggen. Zo vervloek je de shaitaan, spuug je hem weg en verjaag je hem. En vervolgens kun je rustig aan de andere kant verder slapen. Remedies die Mohammed sallallahu alaihi wasallam ons gegeven heeft. Het tweede wat je kan doen is het reciteren van de Mu'awwidhatayn. De Surat An-Nas en Surat Al-Falaq. Ja, iedereen kent de Surat, Surat Al-Falaq, Surat An-Nas. Reciteer ze. Want het zijn beschermingen tegen de shaitaan. Eveneens nummer 3. Ayat Al-Kursi. Als het goed is ook eentje, een ayat die iedereen kent. Deze moet je echt oplezen. Want Ayat Al-Kursi, hierover heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gezegd, degene die het reciteert bij het opstaan, bij het ontwaken in de ochtend, die zal beschermd worden tot aan dat hij weer terug gaat naar bed. En degene die het dan reciteert, Ayat Al-Kursi, die zal beschermd worden totdat hij weer ontwaakt vanuit zijn slaap. Ja, dus Ayat Al-Kursi. Als je het niet kent, leer het. Want het is een hartstikke goede bescherming tegen de shaitaan. Surat Al-Baqarah. Over Surat Al-Baqarah is gezegd, in welk huis Surat Al-Baqarah gereciteerd wordt, de shaitaan komt daar niet naar binnen. Het is een bescherming om je huis heen. Dat de shaitaan daar niet naar binnen kan. Het einde van Surat Al-Baqarah, de laatste 2 versen. Amen al-Rasul. De laatste 2 versen, wanneer je die reciteert, zijn wederom beschermingen tegen de shaitaan. En verder zijn er ook natuurlijk een aantal adhkaar, zoals het zeggen van La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dus dit zijn allerlei zaken en adhkaar die jou beschermen tegen de shaitaan. Het tonen van berouw, sowieso. Over het berouw hebben de geleerden gezegd, voor de kleine zondes worden opgeheven door goede daden. En zoals Allah zegt in de Koran, in al hasanata yudhibna sayyi'at. Dus de goede daden zullen de kleine daden vernietigen, teniet doen. Voor grote zondes, de mubiqat die ik net noemde, is berouw. En het tauba nasuha, een oprechte berouw, die is alsof de grote zonde nooit geweest is. Dus die doet de grote zonde teniet. He? Erken de kracht van berouw, beste broers en beste zusters. Het kan zijn, en mogen alle ons daarvan behoeden. Het kan zijn dat iemand van ons toch zich begeeft in een grote zonde en erin valt. Weet dat je berouw moet tonen. En nooit meer hiernaar terug moet vallen. En haat die zonde net zo erg als dat je het haat om in het vuur van Jahannam gegooid te worden. Je moet het haten. Dat betekent dat je er nooit meer eens meer in de buurt wilt komen. Of iets wat er naartoe kan leiden, dat je daar ook niet meer van in de buurt komt. Ja, dus berouw is ontzettend belangrijk. En een van de dingen, en subhanallah, dat is echt een prachtig voorbeeld dat ik in een van de vrijdagpreken bij ons heb gehoord. Had de sheikh verteld, Iblis heeft een leger. Een leger van shayatin. En hij stuurt ze op pad. Om zoveel mogelijk mensen van het pad van Allah af te houden. En aan het einde van hun missie komen ze bij hem terug. En Iblis, zijn troon is boven het water. En hij zit op zijn troon. En al deze shayatin komen dan terug naar hem. En de een na de ander komt naar hem toe en die vertelt wat hij gedaan heeft. Ik heb die en die ongeloof laten begaan. Hij zegt, is goed, maar niet goed genoeg. Subhanallah, denk je, de grootste zonde, het beste succes waar Iblis naar op uit is, als dat gebeurd is, zegt de opperkoning Iblis zelf tegen zijn shayatin, dat is niet goed genoeg. Oké, komt een andere. Ik heb die en die rente laten nuttigen. Dat is ook niet genoeg. Ik heb die en die zina laten plegen met elkaar. Dat is ook niet genoeg. En dan komt er één. En die zegt, ik heb die en die van elkaar laten scheiden. Een getrouwd echtpaar van elkaar laten scheiden. Hij zegt, ha, jij bent het. Jij bent het. Jij mag deze nacht op mijn troon zitten. En hij mag op die dag, op die nacht, op de troon van Iblis zitten. En waarom beloont hij deze persoon wel en die andere niet? Als iemand het weet, steek je vinger op. Wat dan? Dat sowieso. Maar dat is niet de voornaamste reden. Zal ik de voornaamste reden vertellen? De voornaamste reden is dat wanneer iemand bijvoorbeeld koffer heeft begaan, of rente is gaan nuttigen, of zina heeft gepleegd, voor al deze zonden kun je berouw tonen. En zoals ik zei, berouw is als je dat verricht, alsof de grote daad nooit, grote zonde nooit verricht is geweest. Het heft elkaar op. Maar scheiden is geen zonde. Maar toch heeft die persoon zoveel schade berokkend aan deze twee mensen en hun gezinnen, dat Iblis daar zo blij mee is, want het effect van een scheiding heeft zoveel negatieve gevolgen voor de kinderen vooral, dat die kunnen ontsporen. En dat die makkelijke prooien zijn voor de shaitaan. En er is geen berouw voor scheiding. Scheiding is toegestaan in de islam. Maar de schade die het met zich meebrengt, daar staan heel veel mensen niet genoeg bij stil. Maar Iblis weet het. En Iblis kent ons nog beter dan wij onszelf kennen. Blijkbaar. Anders zouden mensen nu niet massaal van elkaar scheiden. En deze shaitaan die het voor elkaar heeft gekregen om twee mensen uit elkaar te halen, die heeft een gezin vernietigd en die heeft de generaties daaropvolgend van dat gezin ook vernietigd. En daarom mag hij die dag op de troon zitten van Iblis. En dat is het geheim erachter. Dus Iblis heeft ons nog beter door dan wij onszelf doorhebben. Dus onderschat Iblis niet. Onderschat ook de kleine zondes niet. Want kleine zondes kunnen ook weer leiden naar grote zondes. Wat we ook dienen te doen, beste broers en beste zusters, is ons overgeven aan de beschikking van Allah. Als Allah iets heeft bepaald dat zal gebeuren, dan zal het gebeuren. Het enige wat wij daarmee moeten doen, moeten hebben, is tevredenheid en dat wij zeggen, ik accepteer wat Allah heeft bepaald. En zoeken naar een oplossing om het weer beter te krijgen voor jezelf. Want wat er ook gebeurt, verlies van gezondheid, verlies van familie, verlies van ledematen, verlies van bezit, noem het maar op. Het is datgene wat Allah heeft voorbeschikt, dat zal gebeuren. En het is aan ons om goed om te gaan met zo'n musibah, met zo'n ramp. En als wij geduldig daarin zijn, zullen wij daar de vruchten van plukken, nu of in het hiernamaals. Als wij nu geen vruchten merken, voordelen merken van ons geduld tijdens een rampspoed, dan zullen wij onze beloning op de dag des oordeels krijgen. En Allah is niet onrechtvaardig. Nou, het uiten van goede woorden natuurlijk is zeker iets wat je beschermt tegen de shaitaan. Want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een overlevering, Sahih Bukhari en Muslim, er is niemand onder jullie of zijn heer zal hem spreken zonder tussenkomst van een tolk op de dag des oordeels. Dan zal hij aan zijn rechterkant kijken en niet zien behalve wat hij voort heeft gebracht aan daden. En hij zal aan zijn linkerkant kijken en niet zien behalve datgene wat hij heeft voorgebracht aan daden. En hij zal voor zich uitkijken en niet zien behalve het vuur voor zijn gezicht. Dus vrees het vuur, al is het maar met een halve dadel. En wie dat niet kan opbrengen, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laat hem dan een goed woord uiten. Dus het uiten van een goed woord kan jou beschermen tegen Jahannam. En dat voorkomt dus dat jij met Iblis meegaat Jahannam in. En Allah zegt over de listen van de shaitaan in Surat Nisa vers 76. Voorwaar, de listen van de shaitaan zijn zwak. Ze zijn zwak. Alleen wij moeten ons daar niet aan toegeven. Wij moeten ons niet daaraan overgeven en ons verleid laten raken door iets wat Iblis ons influistert. In ons hart, waardoor wij een bepaald gevoel krijgen voor een bepaalde zonde, alsof het mooi is en fijn om te doen. En in het geheim, meestal worden zondes in het geheim gedaan, als je alleen bent en niemand jou ziet. Zondes zijn vaak dingen waarvoor jij je zou schamen als een ander dat van jou te weten komt. Daarom worden op de dag des oordeels de zondes van sommige mensen openbaar gemaakt. En wordt hij te schande gebracht op de dag des oordeels. En dat is een van de vernederingen van de bestraffing van de zondes. Iemand die zondigt, die wil liever niet dat anderen hem zien. En daarom doet hij het in het geniep, in het geheim.
Dus beste broers en beste zusters, met één laatste quote van Abu Sulaiman ad-Darani wil ik eindigen. En hij zei, en dit is eentje, die moet je echt voor je houden, bij jezelf houden. En maak het je credo, maak het jouw, in jouw strijd tegen Iblis, maak het datgene wat jou sterk maakt in jouw strijd tegen hem. Hij zei, voor mij heeft Allah niemand machtelozer gecreëerd dan Iblis. Als het niet zo was dat ik toevlucht voor hem moest zoeken, dan zou ik dat nooit gedaan hebben. Omdat hij weet hoe zwak hij is. En hij zegt vervolgens, mocht hij voor me verschijnen, dan zou ik hem gewoon weg in zijn gezicht slaan. Gewoon een klap verkopen. En wegwezen. Iblis is zwak. Het enige wat hij kan jou niet eens aanraken. Het enige wat hij kan, is jou dingen influisteren in jouw hart, dat jij dingen wilt gaan doen. Zondes wilt gaan plegen. Dat is het enige. En je weet wat het resultaat is. Dat heb ik net voorgelezen uit Surat Ibrahim vers 22. Op de dag des oordeels zal hij zich van jou afwenden. En tegen jou zeggen, je hebt je eigen problemen. Al die zondes die jij hebt verricht, heb je zelf gedaan. Ik had geen macht over jou. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bedankt voor je luisterend oor. En inshallah tot de volgende keer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.